provincie bepaalt waar woningen, bedrijfsterreinen en natuurgebieden komen. Het platteland leefbaar houden. Voldoende openbaar vervoer, zorg en onderwijs. Het bevorderen van de werkgelegenheid en dus zorgen dat boeren, bedrijven en andere ondernemers op het platteland genoeg kunnen verdienen om hun bedrijf in stand te houden. Recreatie stimuleren en het versterken van de natuur. Onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Zorg voor de cultuur van de provincie. Het beheer van het cultureel erfgoed en de monumentenzorg. Ten slotte controleert de provincie of de gemeente goed met hun geld omgaan. Dat doet de provincie.
En dat is een lijstje wat jij ook heel goed in je hoofd hebt. Johan Hamster, gedeputeerde en lijsttrekker voor de ChristenUnie. Dus dat is toch een vertrouwde opzomming voor jou?
Goedemorgen. En ja, dat heeft je dochter heel goed verteld. Als provincie inderdaad is dit de taak met de belangrijke dingen waar we mee bezig zijn. En dus het geeft me weer eens aan hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Want dat zijn allemaal dingen die voor iedere Nederlander, iedere Groninger van belang zijn. En het mooie is, er staat ook bij dat provincies zich ook bezig mogen gaan houden met zaken die zij belangrijk vinden. Mits het maar niet gemeente en de Rijksoverheid in de weg zit. En dan zie je dat de provincie Groningen, vind ik altijd wel mooi, een redelijk brede opvatting heeft over leefbaarheid en een redelijk brede opvatting heeft over zorg. En dat we misschien iets meer doen in onze provincie daarom als provincie dan een andere provincie.
Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben inderdaad. Wel grappig dat je meteen begint met goedemorgen. Dat geeft aan dat je radio en televisie gewend bent, maar podcast waarschijnlijk nog niet zo. We hebben geen idee wanneer dit beluisterd wordt.
Nee, klopt. Maar ik zit hier inderdaad aan mijn eerste kopje koffie vanochtend en het voelt echt nog als ochtend. het is buiten, is het min 1 geloof ik. Ja. Ik ben door de sneeuw, bijna door de sneeuw. Het is al redelijk weg.
Ben je op de fiets over het mooie doorfietspad gekomen? Of?
Dat is een eindje fietsen. Dat had ik niet gered vanochtend. Ik kom vanuit Scheemda. Dus dan had ik een leuk eindje mogen fietsen. Nee, ik heb de fiets nog niet te pakken gehad.
Ik had via Twitter vanochtend al even contact met jouw collega Fleur Greper. Ja. Want mijn dochter die is ondersteboven gedonderd op het doorfietspad, omdat het niet gestrooid en geschoven is.
Ja, schandalig dus, dat de verantwoordelijke bestuurder er nog steeds zit. Het is echt, nee.
Dan ga ik je even uitdagen. Ja,
dus ik hoef nu ook niet te waarschuwen voor gladheid, want het is niet live. Maar sowieso kan het geen kwaad om daarop te letten natuurlijk.
Blijkbaar is dat zo.
Maar over de fiets gesproken, dat is toch wel een dingetje. Gisteren heeft de Fietsersbond bekendgemaakt dat de ChristenUnie de beste partij voor de fietser is.
Ik zag het.
Dus ik moet bekennen, ik woon nu in Scheemda, werk natuurlijk heel veel in Groningen en de rest van de provincie. Ik pak hem veel te weinig. Eergisteren toevallig was er een bijeenkomst in Midwolda. Toen kon ik hem weer eens pakken. Maar
ja, je zegt het zelf al. Je woont in Scheemda. Ja. Je woonde in de gemeente Stadskanaal. Want daar zat jij in de gemeentepolitiek. Toen bedacht een gedeputeerde van de ChristenUnie ineens dat hij minister van Landbouw moest worden. En werd jij gebeld van kom jij richting het provinciehuis. Zo ging het ongeveer?
Dat is het ongeveer, ja. Ik ben geboren en getogen Knolster. Heb daar 40 jaar gewoond. En ben voor de liefde en met de liefde naar Scheemda verhuisd. Daar wonen wij met 3 kinderen, een boskat en 4 kippen. Dat is geweldig. Inderdaad, 12 jaar wethouder geweest. En ik had al aangekondigd, besloten dat het einde van mijn derde periode als wethouder ook. Dan was het klaar voor mij in Stadskanaal, denk ik. Het was tijd echt voor wat nieuws. En dat had ik in november 2021 naar buiten gebracht. En een maand later kreeg ik inderdaad de fractievoorzitter van de ChristenUnie aan de telefoon van kunnen wij eens praten?
En toen dacht jij, ik kan hier weg. Als de wiede weer gaat Stadskanaal uit en gauw naar Scheemda, want voordat het met de heet onder de voeten wordt.
Gisteren kwam mijn vader bij ons oppassen en die droeg een t-shirt van je kunt mij een Stadskanaal halen, maar Stadskanaal nooit uit mij. Zoiets. Stadskanaal is nog steeds wel waar ik mij echt wel thuis voel. En Scheemda, dat komt, dat groeit. De kinderen gaan dan naar school. En we gaan al een beetje naar de kerk daar in de buurt. Dus dan komen we er wel tussen. Maar het is drie kwart jaar nu dat we er wonen. Dus nog wel een beetje inburgeren.
Ik kan je beloven en vertellen, dat gaat echt lukken. Want ik woon in Winsum met mijn gezin en mijn kinderen. Maar ik ben ook een echte Knolster.
Kijk.
Kijk nog regelmatig uit op de gele klap in Stadskanaal, omdat mijn moeder daar woont. Dus bekend verhaal.
Ik heb tegenover de gele klap gewoond, hè? Weet je dat? Ik keek ook uit in mijn vorige huis op de gele klap. En tegenover zit inderdaad een complex waar wat oudere mensen wonen.
Ja. Het heet ook de gele klap.
Het heet de gele klap. Nou, klopt. Dat is echt.
Daar gaan we het straks nog wel eens over hebben hoe dat nou precies zit en hoe dat loopt. Maar we hebben het nu over de provinciale verkiezingen en over de ChristenUnie. Je zit hier niet als gedeputeerde, je zit hier als lijsttrekker. Ja. Maar eerst even de positionering van de ChristenUnie. Want de ChristenUnie is ontstaan vanuit een ver verleden van allerlei christelijke partijen, protestants-christelijke partijen vooral. De RPF zit daarin bijvoorbeeld, ook wel bekend. En de ChristenUnie was eigenlijk altijd een partij voor de oppositie. Maar de laatste decennia wordt het steeds meer een bestuurderspartij. En wat mij altijd opviel over de ChristenUnie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het CDA. Het CDA heeft een grondbeginselen, hè, vier pijlers, dat hele verhaal. Daarvan zegt de ChristenUnie, nee, wij halen onze inspiratie rechtstreeks uit de Bijbel. Dat klopt toch?
Wauw, wat een begin. Ja, inderdaad, ChristenUnie is een fusiepartij van de RPF en GPV. Maar de belangrijke vraag die je stelt, wat voor partij zijn wij eigenlijk?
Ja.
En het was inderdaad een belijdenispartij, zoals zeg. Wij probeerden inderdaad te vertellen over onze motivatie, de christelijke grondslag, onze christelijke overtuiging. En van daaruit te gaan handelen. Dus als ik inderdaad onze partij mag introduceren, dan zeg ik vaak, we zijn een partij van christenen voor iedereen. We proberen inderdaad de liefde van God uit te dragen in ons dagelijks werk, te dienen, de samenleving op te komen voor kwetsbaren, voor degene die zelf geen stem hebben. We zeggen ook wel, we zijn een partij voor de mensen die niet op ons kunnen stemmen, de ongeborenen, de mensen die op straat leven, de mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, de vluchtelingen. We proberen inderdaad te dienen daar waar mogelijk om ons heen. En dat doen we vanuit onze christelijke overtuiging.
Dus in het politiek spectrum positioneren, dat heb ik ook even geprobeerd en opgeschreven. Als je kijkt, sociaal en welzijn, zitten jullie eigenlijk een beetje links van het midden? En als je het hebt over het economische klimaat en al dat soort onderwerpen, zitten jullie eigenlijk weer een beetje rechts van het midden, toch?
We zijn een hele brede partij. En economisch inderdaad zijn we vooral voor gedegen en een stabiele groei, zonder dat we mensen over de kling jagen. Maar sociaal-economisch, als we opkomen voor de kwetsbaren, dan zijn dat ook die mensen die wonen in slechte huizen. Dan zijn dat de mensen die de rekening nauwelijks kunnen betalen op dit moment. In Stadskanaal mocht ik wethouder zijn en ik vond het een voorrecht om zoveel als mogelijk bezig te kunnen zijn met problematiek in gezinnen. Omdat daar inderdaad, daar kun je het verschil maken voor heel veel mensen.
Nou ja, net als bij andere partijen heb ik jullie verkiezingsprogramma bestudeerd. Het is een lijvig stuk, moet ik zeggen.
Meer dan 40 kantjes.
Dat is een aardig pak papier.
Wat ons betreft is het ook gewoon, kan dit het coalitieakkoord worden. We hebben gewoon goed aandacht erin gestoken. Zo van, leg dit maar neer en dan hebben we een goede basis voor het volgende
coalitieakkoord. Nou ja, maar als ik, we hadden net in het voorgesprekje over, ik heb alle verkiezingsprogramma's gelezen. Je hebt wat podcasts geluisterd. Daar maak ik ook wel werk van, die van jullie ook. Als je dit als coalitieakkoord wil gaan gebruiken, zou ik adviseren, maak hem wel wat concreter en wat puntiger.
Ja en nee. Wij hebben absoluut concrete doelstellingen erin staan.
Ja, of haal die eruit en maak het daarvan.
Maar je zeker, we gaan waarschijnlijk weer naar een coalitie toe. En we weten helemaal niet of we daar deel van mogen zijn. Maar er gaan waarschijnlijk heel veel partijen nodig zijn voor een coalitie. En wat dan wil helpen, dan kun je twee keuzes maken. Of je gaat inderdaad naar een soort van werkafspraken. Langs die lijnen willen wij het beleid vormgeven. Of je gaat inderdaad concrete afspraken maken over die fietsbrug moet daar komen. En daar bouwen we nog een sluis. Samen met waterschap, dat doen we niet alleen. Afhankelijk van hoeveel vertrouwen je hebt in elkaar, zul je zien dat die afspraken concreter moeten worden, ja of nee. Ik hou ervan, in zo'n bestuur, wat je inbrengt, is toch misschien nogal meer karakter van een partij of karakter van een bestuurder of bestuurstijl. Mm-hmm. Omdat je kunt niet alles voorzien wat er gebeurt. Dus dan kun je op hoofdlijnen afspraken gemaakt hebben. Bijvoorbeeld, we willen niet de belastingen verhogen. Dat is een concrete uitspraak.
Fantastisch bruggetje, want daar wilde ik zo over beginnen. Maar nog even voor jouw geruststelling. Ik heb ze dus allemaal bestudeerd.
Ja.
En ik kan je vertellen, 85% van alle verkiezingsprogramma's komen gewoon overeen. Dus die coalitie die moet er gewoon kunnen komen. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, ga ze een beetje bestuurlijk vernieuwen. En maak er eens een Provinciale Statenbrede bestuursakkoord van. Dat je zegt, over die 80% zijn we het wel eens. En we gaan afspreken dat wij gewoon goede gedeputeerden kiezen. Niet naar de partijen kijken. En over die resterende 20% gaan we gewoon lekker debatteren. En dat gaan we niet allemaal van tevoren uitschrijven.
Nou, en dan zul je zien dat. Ik vind het eigenlijk helemaal geen gek idee. We zijn een partij van de verbinding.
Geregeld.
Maar er zijn een aantal zaken die je echt wel van tevoren met elkaar af moet spreken. Omdat die over een grens gaan, al dan niet. Bijvoorbeeld als je het over de plaatsen van windmolens hebt. Daar wordt erg verschillend over gedacht, van links tot rechts. Dan moet je wel van elkaar weten van oké, dit is. Als partij heb ik mijn kiezers iets beloofd. Dit kan, wat de ChristenUnie windmolens kan alleen als het echt van onderop komt. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat we dat vrijlaten en dan weggestemd worden op zo'n belangrijk thema voor heel veel inwoners.
Nee, zo'n statenbreed akkoord. De gemeente Kaag en Brazen bijvoorbeeld in de Randstad, in het Westen, die werken zoals gemeente. En ik denk dat is voor een provincie met natuurlijk vooral heel veel uitvoerende en controlerende taken, zou dat een fantastische bestuurswijze zijn.
Voor 80-90% is dat ook echt wel mogelijk. Ja. Maar er zullen zaken blijven waar we echt het gesprek over moeten voeren en ook afspraken over moeten maken.
Ja. Publiek erbij, camera's erop. Dat is juist wat de politiek interessant maakt, toch?
Het debat is in Provinciale Staten vaak levendig genoeg. En zeker als je het over de grote thema's als klimaat hebt, dan zie je toch echt wel verschillen. Als je het hebt over de wijze van besturen, dan hoor je ook wel wat klankkleuren hier en daar. Ja. Maar eens 80-90% van de zaken weten we eigenlijk met z'n allen wel welke kant we op moeten.
Eentje die ik niet bij de anderen tegen ben gekomen. We gaan het er meteen maar over hebben. Belastingen heb je het over. Ja. De ChristenUnie die wil een provinciale belastingheffing gaan invoeren. Die willen de belastingcenten, het geld, zelf gaan ophalen bij de burgers. Hoe willen jullie dat dan verder gaan doen in lijn met geen belastingverhogingen? Het provinciefonds moet afgeschaft worden en dan gewoon maar rechtstreeks heffen?
Nee, op dit moment bestaan de gemeente of de provincie. Ik ga bijna in mijn rol van gemeentelijk bestuurder, waar ik ook financiën had. Nee, ja. De inkomsten van de provincie komen uit verschillende delen. Een deel is provinciefonds, dat is een procent of 60 volgens mij. En daarnaast zijn er de eigen belasting die we heffen en de renteopbrengsten die we hebben op het vermogen dat we hebben. Verschillende inkomsten. Als wij een eigen belastinggebied hebben, dan moet dat ergens anders betekenen dat de inwoner minder hoeft te gaan betalen. Maar dan kun je wel gaan sturen op de verschillende vormen die je daarin zou kiezen.
Want de enige heffing die de provincie nu toch eigenlijk concreet doet, zijn de provinciale opcenten op de wegenbelasting.
Ja, en dat is eigenlijk een hele bijzondere. We belasten de autobezitter. En dat is een deel van de inkomsten van de provincie. Dat is ongeveer een kwart van onze inkomsten. En daar bereik je een groep mee. Er zijn ook variaties mogelijk waarbij je misschien meer passend bij de provinciale taken een belasting zou kunnen heffen. Er vindt op dit moment landelijk ook een discussie plaats of de inkomsten van gemeenten en provincies wellicht op een andere manier zou kunnen. Waar we dan in Groningen wel altijd op moeten letten, is dat het wel evenwichtig gaat landen. Want vaak is het zo dat zaken die over het hele land geregeld worden, dan in Groningen weer negatief uitvallen. Bijvoorbeeld, het alternatief wat nu heel erg op tafel ligt, is het rekeningrijden. Ja. En we weten gewoon dat in onze provincie ben je vaker gehouden om een auto te houden. Er zijn de afstanden groter. Dus als je per kilometer moet afrekenen, dan betaal je meer dan de automobilist in het westen die veel meer tijd in de auto zit omdat hij nu file staat, maar wel kortere afstanden aflegt.
En dan ben ik altijd meteen nieuwsgierig. Is dit nou echt een provinciaal standpunt van de ChristenUnie, of is dit ook wat ChristenUnie in de rest van het land en misschien zelfs in Den Haag vindt?
Het programma zoals wij dat geschreven hebben wij geschreven in twee of drie tallen, per hoofdstuk hier regionaal. Daar hebben we wel de inspiratie van een landelijke handreiking bij gekregen, maar alle teksten die er staan zijn echt door onszelf zo opgeschreven.
Oké. En je hebt het ook over geld uitgeven, belasting heffen, dat soort zaken. Er wordt vanuit de provincie heel veel geld uitgegeven. Ik volg de provincie best aandachtig, vind ik interessant genoeg. Alleen zelfs voor mij als aandachtige volger zijn die geldstromen toch wel zo ondoorzichtig en zo onduidelijk. Al die gemeenschappelijke regelingen en al die potten en fondsen waar wel gedeputeerden in zitten, maar waar eigenlijk geen democratische controle op plaatsvindt. Ik noem eens even SNN, het NOM, het Waddenfonds, noem ze allemaal maar op. Het is allemaal provinciaal geld. En ik heb niemand kunnen spreken die mij zegt van, ik weet precies hoe het zit. Dus zou daar niet eerst eens even wat aan moet gebeuren? Dat al die geldstromen gewoon transparant, helder en ook echt democratisch controleerbaar worden door de staten?
Ja, in principe wordt iedere euro die door de provincie uitgegeven wordt, dan leggen het college van gedeputeerde staten legt daar verantwoording over af. Ja, iedere euro die besteed wordt, die wordt vastgesteld door de provinciale staten. Ja. Je hebt gelijk, er zijn verschillende vormen in. Waddenfonds noem je dat. Ik ben zelf bestuurder van het Waddenfonds. Laten we daar eens over gaan hebben.
Ja.
Dagelijks bestuur en algemeen bestuurder. Dat is een grote pot met geld. Dat is een pot met rijksgeld.
Ja.
En daar heeft de provincie geld naast gelegd. En in de drie provincies, Noord-Holland, de Waddenprovincies, Friesland en Groningen, komt elk jaar een begroting en een verslag voorbij van wat is er met de middelen gebeurd. En dan is het soms zo dat de staten daarop bijsturen. Vragen ze mij om uitleg, verantwoording? Of dan zeggen ze van nou, wij vinden dat het Waddenfonds moet. De laatste keer bijvoorbeeld, zei de VVD, we moeten echt bewaken dat het 50% economie en 50% ecologie gaat blijven. Dat het inderdaad niet alleen maar natuur gaat zijn. Dat is een standpunt.
Maar effectief. Wat voor invloed heeft een individueel statenlid nou eigenlijk op de uitgaven van het Waddenfonds? Ik heb op bepaalde onderwerpen mensen wel eens bevraagd en die zeggen, ja, ik vind er helemaal, ik eigenlijk snap ik het niet eens. Nee. Maar ja, het gaat drie provincies, drie gedeputeerden en een bestuur. En het is zo'n Laten we eens een voorbeeld nemen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Ja. Een stichting waar één man, eigenaar, de baas, de directeur, de bestuurder is. Alles bepaalt wat in oorsprong eigenlijk zou zijn een mooie samenwerking van allerlei natuurorganisaties. Maar wat nu na een hele poos onderhandelen en redeneren gewoon de zee onder Crespietenburen wordt in een heel mooi groot duurpand betaald met gemeenschapsgeld. Dat is toch eigenlijk van den zotte dat dat op die manier kan.
Ik heb niets andere opvatting over wat het Werelderfgoedcentrum is.
Nou ja, wat komt er? Vertel dan even concreet wat er dan nog anders in komt. Want wij hebben ze niet kunnen vinden. Er zit alleen maar de zeehondencres in hem tot nu toe.
Nee, het is een samenspel van inderdaad het zeehondencres, een bezoekerscentrum, een onderwijslocatie.
Maar noem eens namen van organisaties die erin komen. Want wij hebben echt alleen nog maar de Zeehondencres gehoord. En de stichting WEC is inmiddels de stichting Zeehondencres geworden.
Nog niet helemaal. Ze gaan fuseren binnenkort inderdaad.
En daar is één directeur, één bestuurder, één man de baas. En die gaat over al die miljoenen.
En daar zit een beste club, een raad van advies, een raad van toezicht achter die daarop adviseert. Inderdaad heel breed is.
Drie man toch?
Nee, die gaat wel iets breder, dacht ik.
Ik heb drie mensen gezien die ook bij de Zeehondencres actief zijn.
En wat er nu ligt is een prachtig plan wat op het punt staat om van start te gaan. Wat inderdaad een gebouw behelst op een best wel bijzondere plek in onze provincie. Waar verschillende functies samenkomen, waar we echt hopen dat we de bezoeker die van Schiermonnikoog ook wat langer op het vasteland vasthouden en kunnen vertellen over de prachtige werelderfgoed wat het Waddenzee is.
Ik ga het er niet over doorzagen.
Nee, maar ik vind het is een gigantische investering.
En dat is dus zo'n voorbeeld van dat Waddenfonds. En als je de inwoners hier vraagt, die echt grote ogen. En dan zeggen ze van ja, als jij een weekje op Schiermonnikoog bent geweest en je hebt je spullen ingepakt en je zit in de auto. Ja. Wat wil je dan zelf? Dan ga je toch lekker naar huis. Dan ga je toch niet nog naar de Zeehondencres.
Nee, misschien moet je het op de heenweg doen dan. Maar als bestuurder vind ik het dan van belang dat wij goed uitzoeken of we inderdaad de mooie plannen van een directeur of een stichting inderdaad levensvatbaar en reëel zijn. En dat hebben we gedubbelcheckt, gedriedubbelcheckt. We hebben de exploitatie, oftewel wat ze er denken te gaan ophalen en uitgeven, dat hebben we goed laten doorrekenen op zo voorzichtig mogelijke aannames. En nou, dan blijkt inderdaad er een goede exploitatie mogelijk. En dan vinden wij als provinciebestuur, want provincie draagt bij, vinden we als Nationaal Programma Groningen, want die draagt bij, en het Waddenfonds, even mijn investeringsgebied, wat dan ook nog, vinden we van nou, dit is inderdaad wel een dusdanig iconisch project dat we het gaan doen.
Het oorspronkelijke plan dat daar allerlei natuurorganisaties in zouden gaan zitten en zouden gaan samenwerken. Hè? Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, al die clubs die zouden er ook in bijden. De Waddenvereniging, ik heb Lutz Jacobi hier bijvoorbeeld over gesproken, die zeggen allemaal op deze manier met één persoon die de dienst uitmaakt en wij mogen een kamertje huren. Maar nooit niet. Daar gaan wij niet in. We willen het wel, maar dan samen. En op deze manier niet. Dus eigenlijk is dat doel toch helemaal voorbijgeschoten.
Nee, ik denk niet dat het doel wat wij voor ogen hebben, namelijk een iconisch gebouw met heel veel functies, waarvan de Zeehondencentrum er één is, wat inderdaad heel veel bezoekers hopelijk in het gebied gaat vasthouden, dat niet kansrijk is om te gaan halen. Vooral ook omdat we het hebben bekeken. Het onderzoeksdeel en het onderwijsdeel zit er bijvoorbeeld nog wel heel duidelijk in. En ik ga ervan uit, want ik ben zelf ook een redelijk sceptische Groninger Calvinist, Oost-Groninger Calvinist, die het ook even 3-4 keer de kat uit de boom kijkt voordat hij onderneemt. En ze hebben me hier wel warm voor weten te krijgen. Niet alleen de betrokken mensen, maar ook gewoon het verhaal wat er staat en het verhaal eromheen. Er was meer skepsis voor andere grote investeringen die we gedaan hebben. En
ik pik er ook maar eentje uit hoor, omdat die toevallig hier op het Hoge Land redelijk leeft.
Maar als je nu naar het forum kijkt, wat ook door sommigen nog steeds de veredelde bibliotheek genoemd wordt, denk ik wel dat nou, ik heb er ook tegen aanlopen trappen van joh, daar staat een jaarbegroting van de gemeente Stadskanaal in stenen.
Ja. Maar je kunt ervan vinden wat je wilt, hoe het eruit ziet, maar aan de binnenkant is het wel een mooi gebouw geworden.
En het is inderdaad ook echt wel die huiskamer van de stad aan het worden.
Dus, ik moet het erkennen, ik was ook heel sceptisch, maar dat klopt.
Dus bestuurders soms ook een keuze durven maken om een stap vooruit te zetten.
We gaan het zien en ik hoop dat we hier nog eens een keer over verder kunnen praten als we verder in de tijd zijn. Dat is wel interessant in ieder geval. Nog eventjes over wat andere provinciale thema's. Want wat ik zeg, jullie verkiezingsprogramma, er staan heel veel dingen in die de rest ook wil, maar er staan ook wat opvallende zaken in. En ik vind het altijd leuk om even verduidelijking te vragen van wat standpunten. Jullie zeggen bijvoorbeeld, jullie willen de criminaliteit gaan bestrijden. En de eerste vraag die dan bij mij opkomt. Oh, provinciale politie? Hoe gaan jullie dat doen als provincie? De criminaliteit bestrijden.
Ja, goed dat je het zegt. Als wij het over criminaliteit hebben waar de provincie ook mee te maken heeft, dan heb je het bijvoorbeeld over ondermijning. En dat is de thematiek dat de onderwereld en bovenwereld met elkaar verweven raken. En de commissaris heeft echt een taak in het tegengaan van dat soort dingen samen met de andere kroonbenoemden, zoals hij zijn club vaak noemt, de burgemeesters. En dat is wel een zaak waar we op moeten letten. Want het gaat echt om heel veel geld. Dus er zijn ook altijd mensen die daar denken van, oh, daar kunnen we ook wel wat mee. En dan op minder zuivere wegen proberen te bereiken.
Ah, duidelijk. Nou, dat las ik er niet zo uit het verkiezingsprogramma. Dus ik denk, dan wil ik toch eens weten hoe we dat gaan krijgen. Want we hadden vroeger gemeentepolitie, rijkspolitie, dat soort dingen. Dat is opgegaan in de nationale politie. Maar tegenwoordig heeft elke gemeente weer zijn eigen politiemacht in de vorm van handhaving. Ja. Ik denk, nou, daar komt weer een laagje bij en dan zijn we er weer.
Nee, absoluut niet.
Duidelijk.
Nee, laten we alsjeblieft, daar ben ik ook heel erg van. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. De verantwoordelijkheid laten waar die hoort. En een heel deel hoort bij gemeenten. Bijvoorbeeld inderdaad de inhoudelijke aansturing van de politie naast inderdaad het OM dat doet op landelijk niveau. Ja. Daar moeten we niet tussen gaan zitten. We hebben ook het stukje handhaving natuurlijk op milieugebied of op groen gebied. Nou, dan kun je het ook over drugsdumping hebben.
Ja, de BOA's die dat controleren, een milieuambtenaar, duidelijk hoor. Nee, het was echt zo'n puntje waarvan ik dacht, ach, dat is altijd leuk om eens even na te vragen. Wat wil je ermee? Want het klinkt zo leuk, maar wat bedoel je eigenlijk? Ja. Dan ga ik wat mij betreft dus even door naar de recreatie. Want daar hebben jullie ook wel wat duidelijke dingen over gezegd. Allereerst heb ik heel mooi gezien, en dat gaat wat breder, jullie willen een grensoverschrijdende samenwerking. En daarmee bedoelen jullie Duitsland, richting Scandinavië, noem maar op. Nou hebben we hier sinds een poosje een fantastische voorziening. Een heel groot schip die heen en weer vaart naar Scandinavië vanuit de Eemshaven. Ja, groot succes. Mensen die meegaan zijn allemaal laaiend enthousiast. Maar nou worden ze weggejaagd, want ze krijgen geen plekje meer aan de kade in de Eemshaven. Hoe zit dat? Dit moeten we toch juist omarmen en zorgen dat er gewoon een plek is. Want ze gaan nu weer terug naar Duitsland, lijkt het.
Nou, in ieder geval tijdelijk, hè. Dat ze in afwachting
van
de eigen kade.
Misschien bevalt het daar wel zo goed dat ze zeggen, weet je wat, we blijven hier.
Nee, we zijn het helemaal eens. We moeten, en dat hebben we ook gedaan, die club ondersteunen. Want het is een geweldige voorziening, die Holland-Noorwegen-verbinding. Maar ja, er zijn gewoon, GSP, het havenbedrijf, is gewoon een bedrijf.
Maar daar zitten jullie toch ook in als provincie?
Zeker. En
weer zo'n samenwerkingsverband?
Ja, nee, dat zijn aandeelhouders. Ja, dus trouwens, dit is precies één waarvan onderzocht wordt van welke wijze kun je nou inderdaad de democratische legitimatie zo goed als mogelijk plaats laten vinden en ondertussen de commerciële belangen goed laten.
Ik noem hem niet voor niks.
Nee, dit is wel één. Maar over er is een beperkte capaciteit aan kaders. En die is op dit moment gewoon verzegd. En daar zijn afspraken over gemaakt. En de exploitant van de 100 Noorwegen is een bedrijf als hele vele anderen en hebben daar gewoon afspraken over te maken. Maar die is allereerst daar. En wij proberen daar inderdaad wel in te steunen. Maar je kunt ook niet zomaar tegen een ander ondernemer zeggen van, ja, weet je, we vinden hen leuker. Gaan jullie maar even een ander plekje zoeken.
Maar er wordt wel gekeken om te zeggen, bijvoorbeeld met de Borkumlijn kunnen we niet een combi maken of zo. Die hebben een eigen kade.
Er wordt op alle mogelijke manieren een creatief gedacht op dit moment, want we vinden die voorziening heel belangrijk.
Nou ja, nu we toch over varen en recreatie en toerisme hebben, ook een mooi punt vond ik, is jullie zeggen, we willen dat de vaarrecreatie in onze provincie, en dan gaan we het nu even niet over de bruggen in Pekela hebben, want daar heb ik het laatst met Mirjam Wilfs al uitgebreid over gehad. De vaarrecreatie van de provincie Groningen willen jullie één op één laten aansluiten op die in de omliggende provincies. Ja. Nou, dan hebben we het eigenlijk vooral over Friesland, geloof ik, hè?
Nou ja.
Nee, Drenthe en Duitsland zijn ook mooi, maar Friesland is wel een echte vaarprovincie.
Je hebt het rondje Drenthe. Daar ben ik als stadskanaal redelijk bij betrokken geweest. En dan was het altijd wel fijn als je op dezelfde moment een brugbediening had. En dat soort zaken gewoon goed geregeld werden.
Daar wil ik ook naartoe.
Het kanaal Erika Terapel is volgens mij gegraven mede met steun van Groningen. Zodat dat rondje Drenthe gemaakt kon worden. Maar inderdaad, Friesland is natuurlijk een prachtige waterprovincie ook. Bijna net zo mooi als Groningen.
De ChristenUnie heeft in alles altijd haar waarden staan. En nou zag ik die vaarrecreatie. De provincie Friesland heeft een poosje geleden besloten dat in de maand juli en augustus de brug- en sluisbediening op de zondagen ook door moet gaan. En dat de vaarrecreatie op alle dagen doorgang moet vinden, omdat het zo belangrijk is. Lijsttrekken voor de ChristenUnie. Dat betekent dus dat ook in Groningen, wat jullie betreft, de brug- en sluisbediening op de zondagen gewoon mooi door mag gaan voor de toeristen?
Wij staan op het standpunt dat daar waar mogelijk je mensen de mogelijkheid moet geven om die zondag als een vrije dag, als een dag aan de Heer gewijd te laten zijn. En dat iedereen zijn keuze kan maken om ook voor gezin of voor andere activiteiten te kunnen doen. Op het moment dat je de bruggen open gaat doen op zondag, betekent dat dat je mensen vaak van de gemeentelijke sociale werkvoorziening verplicht om aan het werk te gaan. Er zijn variaties mogelijk.
Het is een heel lang antwoord, maar is dat een ja of een nee?
Nou, nee? Er zijn technische mogelijkheden dat mensen zelf die bruggen open dicht kunnen doen. Dat geldt niet voor elke brug. Maar als je inderdaad als overheid verplicht extra mensen op zondag aan het werk laat, ja, dat zijn we in principe niet voor.
En dat punt staat er dan wel, maar eigenlijk als het niet uitkomt, niet.
Nee, maar je hebt het ook over verbinden, hè? En dat is het mogelijk maken van het in één keer doorvaren.
Nee, als de brug niet open gaat, kan ik niet doorvaren.
Nee, maar die brug die kan wellicht op technische mogelijkheden door de vaarder zelf open gedaan worden.
Okay.
En dat is één. En twee, misschien moet Friesland ook gewoon net als ons gewoon die rust op die zondagochtend weer gaan herstellen. Dat kan ook afgestemd worden natuurlijk.
Ja, dus dan gaan we minder recreatie en toerisme om maar te zorgen dat we hetzelfde doen.
Het is niet minder recreatie en toerisme. Dat is recreatie en toerisme op 6 dagen van de week heel breed en groot toegankelijk maken. En we weten dat... Ja, ik hou er ook van op zondag met mijn gezin op pad te gaan en te recreëren en te genieten van onze prachtige provincie en alles wat er is. En ook op andere plekken. Dus je weet hoe de maatschappij is. Maar volgens mij moet je mensen altijd de keuze laten houden om niet te gaan werken op zondag. En, daar uitgesloten natuurlijk de diensten als zorg en veiligheid die we gewoon wel door moeten gaan. Maar dat...
Als we het hebben over recreëren, over vrije tijdsbesteding, dan heb je het ook al heel snel over wonen. Een heel belangrijk thema in deze verkiezingen.
Absoluut.
Voor de provincie Groningen waarschijnlijk ietsje minder. Want er is net een akkoord voor bijna 30.000 nieuwe woningen gesloten.
Ze moeten er nog wel komen.
Ze moeten er zeker komen, maar we zijn op de goede weg. Waar jullie er ook over zeggen is, en die relatie leg ik toch wel vaak, jullie zijn voor de Lely. De snelle treinverbinding naar de Randstad.
Ja.
Dat gaat ook last op de woningmarkt geven. Want heel veel mensen vanuit het westen zullen denken... Hey, lekker in het westen werken, goedkope woningen in het noorden. Krijgen wat jullie betreft Groningers voorrang op woningen? Want jullie willen eigenlijk dat de Groninger weer een plek heeft om te wonen.
Ja, in heel Nederland is er een woonopgave. En wij zijn als Groningen een ontzettend aantrekkelijke provincie. Zo gaan wij de boer ook op. Groningen heeft Nederland heel veel te bieden. Ook qua ruimte. Die Lelylijn moet de verbinding inderdaad beide kanten op gevoelsmatig en ook praktisch korter maken. Woningbouw inderdaad moet plaatsvinden rond de stad, in de stad en ook rond de kleine dorpen hebben wij bedacht. Zoveel als mogelijk inbreiden en er een beetje tegenaan daar waar mogelijk. En je ziet toch vaak dat in de dorpen ook de terugkeerders hoog op het lijstje staan.
Ja.
En gezinnen die uit huis gaan, ook soms in het dorp willen blijven. Daar moet de ruimte voor zijn. En ik maak me niet zo'n zorgen over drommen, westerlingen die deze kant op zouden komen. Die stromen zijn er altijd alle kanten op geweest. En als in heel Nederland in dezelfde... naar rato van de afspraken van minister De Jonge gebouwd wordt, dan maak ik me niet zo'n zorgen over die verplaatsingen. En dan nog, volgens mij kunnen we best gastvrij zijn hier in de provincie.
Ja, nou, gastvrij kunnen we zijn, maar gasvrij is ook nog een item waar we het over moeten hebben in relatie tot wonen. Jullie hebben in je verkiezingsprogramma aangegeven dat jullie alle energie in 2035, 60% van de energie in 2035 duurzaam willen opwekken. En in 2045 moet 100% van de energie duurzaam worden opgewekt. Dat is een aardige opgave. Jullie zeggen wind moet op zee en niet op het land. Nou, ik denk dat de vissers daar wel wat bedenkingen bij hebben. Dus dat is wel wat knijpend hier en daar. Niet op landbouwgrond, zeggen jullie bij voorkeur. Dus dan toch maar kernenergie?
Ja, we sluiten het niet uit, hè?
Nee.
We hebben er wel van gezegd, dat hoort niet in onze provincie.
Dat geldt trouwens voor meer dingen, hè, die jullie niet uitsluiten. Daar wil ik ze ook nog even heel kort over hebben.
Dat maakt het nou heel spannend. Nee, we denken echt dat er nog een heel stuk energieopwekking mogelijk is. En je hebt zo'n energieladder, die begint inderdaad bij op daken bij mensen thuis zo dicht als mogelijk. Voor mij een hele spannende opgave nu wordt ook het netwerk er klaar voor maken. Netcongestie is een prachtig woord, wat ook met name in het zuidelijke en oostelijk deel van onze provincie echt aan het optreden is. Wat betekent dat mensen niet meer aangesloten kunnen worden, zowel niet qua levering als qua afname. Op de Noordzee is veel ruimte waarmee we redelijk energie-neutraal zouden kunnen worden als provincie Groningen. Het is eigenlijk net een stapje ambitieuzer dan het Rijk het heeft qua opwekking. Nou, we denken dat het mogelijk is. Groningen is een energieprovincie. En als we daar een beetje op toespitsen en de hele... We hebben het eigenlijk nog helemaal niet over de gaswinning gehad, over de parlementaire enquête. Maar volgens mij...
Nou, lijkt me een goed onderwerp nu het zelf aansnijdt. Daar heb ik wel een vraag over namelijk.
Dan zal ik nog even dit punt afmaken en dan gaan we naar jouw vraag weer.
Ja.
Ik zie het gebeuren dat de uitkomst van zo'n parlementaire enquête is dat het Rijk ook zegt van... Nou, wij hebben ook doelstellingen op het gebied van gasloos maken en van energie opwekken. We gaan inderdaad het proces naar Groningen versnellen. Om inderdaad de inwoners van de energieprovincie, die tegelijkertijd ook de inwoners zijn die gemiddeld het meeste betalen voor energie. En de meeste energiearmoede ervaren. Dat is een disbalans die mag er niet meer zijn. Dus daar in de stap naar voren zetten. Ik zie er echt kansen.
Ja, we hebben met elkaar de afspraak dat we deze gesprekken zo rond een half uur laten duren. Dus dat betekent echt dat we moeten selecteren en moeten kiezen. We konden het ook nog over landbouw hebben. We konden het ook nog over het elektrificeren van vaartuigen en dat soort dingen hebben. Maar ik heb nog één heel belangrijk punt. Een paar dagen geleden is er een aardige discussie losgebarsten rondom de boer-burgerbeweging en gaswinning. Ja. Ik heb jullie verkiezingsprogramma gelezen, maar eigenlijk zeggen jullie precies hetzelfde. Want jullie zeggen op pagina 19 dat jullie eigenlijk pas in 2038 helemaal van het gas af willen. Tot die tijd zal er wel gas nodig zijn. En jullie zeggen ook heel letterlijk, zolang Groningers niet veilig zijn, kan de gaskraan niet verder open. Dus dat betekent dat jullie niet zeggen, wij willen morgen van het gas af. Jullie zeggen, laat hem maar op de waakvlam staan.
Twee dingen. Over het van het gas af zijn. Op dit moment wordt er al gigantisch veel met die LNG gewerkt. Het stikstoffabriek bijna klaar. Dat roepen we ook al een tijdje, maar hij is nu bijna klaar. Er zijn ook hele goede mogelijkheden om naast het Groningen gas gewoon nog het gas te gebruiken, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat is Groningen gas niet meer voor nodig. Nee. Die gaskraan, die moet dicht.
Maar waarom zetten jullie dat dan niet in je verkiezingsprogramma? Want in jullie verkiezingsprogramma staat dat die niet verder open mag. Dat is heel wat anders. Dan hou je hem dus op het huidige niveau. En dan zeg je van, hij kan morgen weer open. Of volgende week of over een jaar.
Nee, hij kan niet verder open en het kan niet veilig. Dus eigenlijk hetzelfde als wat BBB daar ook in zegt. Hij staat nu op de waakvlam. En dat moet zo snel als mogelijk klaar zijn. En hij staat op de waakvlam. Omdat de minister, of de staatssecretaris die erover gaat, heeft geconcludeerd. Dat voor de echte noodgevallen, het moment dat al het andere wegvalt en de ziekenhuizen verwarmd moeten worden, dat er nog iets beschikbaar moet zijn.
Ja.
Dat is het enige scenario waar dit in valt. Maar het staat nu buiten kaart. Zeker ook weer nadat zelfs leveringszekerheid. Dat vond ik echt wel opvallend uit de parlementaire enquête. Dat een niet ingevuld thema was. Wat een eigen leven is gaan leiden. En wat het grote haakje is geworden waarom we door zou moeten gaan. Wat gewoon eigenlijk niet waar was.
Nee.
Dat was het enige argument dat ook als GS altijd gebruikte. Van ja, dit valt niet aan te vechten. Want leveringszekerheid, dat is het haakje van de staatssecretaris. Daar heeft er echt al meerdere malen over gezegd. Van, ja, dat is een haakje. Die valt nu weg.
Dus maar dan blijft de vraag, pagina 19 van jullie eigen verkiezingsprogramma.
Dat is pagina 19 van het BBB. We hebben een andere pagina, denk ik.
Pagina 19, ook gaswinning. Van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat dus inderdaad niet morgen de gaskraan dicht of we willen nu stoppen, er mag geen gas meer uit de bodem. Daar staat, we willen niet meer winnen. Maar is dat dan, moet ik dat nu op basis van wat je nu zegt uitleggen, ChristenUnie Groningen wil dat de gaswinning zo snel mogelijk helemaal stopt?
Ja. Ja, maar volgens mij staat dat er ook in. En dit is inderdaad, we proberen een eerlijk en reëel verhaal te houden. Op het moment dat wij dit schreven, was nog het punt van de waakvlam van, er moet, totdat door de stikstoffabriek gezekerd is, moet er de mogelijkheid zijn om ziekenhuizen te blijven verwarmen op het moment dat Rusland, of wie dan ook, toen was Rusland ook nog in beeld, de gaskraan helemaal af zou sluiten. Want we kunnen inderdaad niet onze levensaders op die momenten ook gewoon niet verwarmen. Dat was het haakje.
Ja.
Dan heb je over en dat heb ik voor de staat ook mogen verdedigen. En zowel Rutte als de staatssecretaris Vuilbrief, die hadden het over ultimo, allerlaatste puntje. Maar die is inmiddels ook van tafel.
Dus je bent het met me eens dat het eigenlijk net als bij Volt en bij de BBB, ook in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, wat vaag omschreven is ruimte is?
Het staat er duidelijk in. Okay. En laat ik ook gewoon nu duidelijk zijn, hij moet dicht. Punt. En volgens mij staat dat ook in onze 44 kantjes. Wat hier ook staat is wat de kennis van een half jaar geleden was, toen we het verkiezingsprogramma schreven, dat er voor dat geval dat al het andere er niet meer is, er ziekenhuizen verwarmd moeten kunnen worden. En totdat dat gezekerd is, middels de stikstoffabriek, moest dit, maar dat is nu ook klaar geregeld. Dus.
Ik ga je niet nog meer vragen stellen, maar ik stel elke lijsttrekker wel in de gelegenheid. We hebben een aantal thema's behandeld, we hebben er goed over gepraat. Is er iets wat jij echt nog gezegd wil hebben aan het eind van deze podcast, zodat mensen hun keuze goed kunnen bepalen?
Ja, ik denk wat daarbij van belang is, ik hoop dat de inwoners inderdaad, ook middels deze podcast, dat doen jullie heel goed, maar op alle zich goed laten informeren. En niet alleen op wat mensen zeggen en wat ze beloven. We proberen als ChristenUnie ook vooral eerlijk en duidelijk te zijn. Het laatste punt was er misschien een voorbeeld van. En daarin ook betrouwbaar te zijn. Daar laat ik me ook graag op aanspreken.
Je bent al een beetje aan het weggaan, want je gaat wat verder van de microfoon af.
Dus ik ben aan het denken en praten tegelijk. Ja. Ik hoop inderdaad dat mensen ons inderdaad ook aanspreken en ons zien als duidelijk, eerlijk en echt. En dat is de wijze waarop we politiek willen bedrijven. En dat kan soms betekenen dat je inderdaad vooruitschrijdend inzicht hebt. En volgens mij zijn we ook dan mans genoeg om dat toe te geven. Daarbij wel altijd proberen het goede te doen voor de kwetsbaren en de mensen in de samenleving die het nodig hebben.
Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Volgens mij heel verhelderend en verduidelijkend. Ik hoop dat jij het ook prettig genoeg vond.
Je hebt het vuur na aan de schenen gelegd. Heel goed, dank je.
Nou ja, maar dan kunnen mensen ook goed kiezen, lijkt mij.
Ik vind het goed dat jullie dat doen.
Nou, fijn om te horen. Ik hoop dat we je nog een keer weer spreken.
Dat hoop ik ook.
Dank je wel.
Fijne dag.
En ik sluit de vergadering voordat het uit de hand loopt. De vergadering is gesloten.